In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm, psalm 89, en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel leer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Het 9e vers van de 89ste psalm. We willen met elkaar het woord van de Heere gaan openen. We doen dat in het profetenboek Micha. Tweede hoofdstuk. We willen met elkaar gaan lezen in zijn geheel. Micha 2, de versen 1 tot en met 13. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Wee dien die ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. In het licht van de morgenstond doen ze het, terwijl het in de macht van hun liederhand is. En zij begeren akkers en roven ze, en huizen en nemen ze weg. Alzo doen ze geweld aan de man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn erfenis. Daarom alzo zegt de Heere, zie, ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gijlieden uw halzen niet zult uitrekken, en zo rechtop niet gaan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men een spreekwoord over u lieden opnemen, en men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen, wij zijn ten eenenmale verwoest. Hij verwisselt mijns volks deel, hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit afwendende onze akkers. Daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot in de gemeente des Heren. Profeteert gijlieden niet, zeggen ze, laat die profeteren. Zij profeteren niet als die. Men wijkt niet af van smaadheden. O gij die Jacobs huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doen mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt? Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt een mantel van degene die zeker voorbijgaan, wederkomende van de strijd. De vrouwen mijns volks verdrijft gij, elkeen uit het huis harer vermakingen. Van haar kinderkens neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Maak u dan op en gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn, omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving. Zo er iemand is die met wind omgaat en valselijk liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank, dat is een profeet des volks. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden harer kooi zullen zij van mensen dreunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere is in hun spits. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Micha 2 en daarvan het laatste vers, vers 13, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen af te smeken over deze dienst. Maar we doen dat wel op een zondag waarop opnieuw heel ons land kijkt naar Urk. Ze hebben hun mening klaar en de berichten waren ook niet mals. Als over Urk wordt gezegd. Vanuit de wereld, zoals die naar ons kijken. Opnieuw ongeregeldheden op Urk. 10 mensen aangehouden. Hop, hop, nu weer snel naar de kerk. En braaf naar de dominee luisteren. Of keurig voor middernacht hield het rellen op. De zondagsrust is nu eenmaal heilig op Urk. Of Urk alweer en straks weer schijnheilig in de kerk. Of een laatste. De dominee moet deze jongere zondag maar even een hartig woordje toespreken. Deze dominee doet dat echter niet. Ik zwijg. Maar wel met een vraag. Kunnen wij op zo'n manier op zondag samenkomen? En ik ga niet met de vinger wijzen. Ik ga geen schuldigen aanwijzen, want de schuld ligt bij mij. Ik ben namelijk schuldig. Het ligt aan mijn catechisaties. Het ligt aan mijn pastorale bezoeken. En het ligt aan mijn prediking. Ik heb onvoldoende het heilzame van Gods geboden kunnen duidelijk maken. En ik heb onvoldoende de liefde Gods in Christus Jezus voorgesteld. En ik heb te weinig gewezen op de ernst van Gods gericht. En ik heb te weinig de geuren van Christus verspreid en het voorbeeld van Christus getoond. En ik heb te weinig uitgestraald dat de dienst des Heren ook echt een liefdesdienst is. Zo hebben wij het laten gebeuren, dat de smaad op de gemeente ligt en de naam van de Heren door het slijk is gehaald. En is het dan niet nodig dat we beschaamd ons hoofd buigen en als we in het gebed gaan tot de Heren, onze schuld belijden voor Hem? We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 9e vers. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerkerwet uw buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Het 9e vers van de 68e psalm. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm. En daarvan het 9e vers. Ontsluit, ontsluit voor mijne scheden de poorten der gerechtigheid. Wat er verder volgt in vers 9 van de 118e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was in de zomer van 1944. 7 weken daarvoor waren de geallieerden geland in Normandië. En het grootscheepse offensief tegen het Duitse leger was ingezet. Maar het was ook tot stilstand gekomen. Het bleek dat het verzet van de Duitsers goed georganiseerd was. En het lukte de Britten, de Canadezen en de Amerikanen niet goed om er doorheen te komen. Een lange impasse dreigde. En op hoog niveau vond de crisisoverleg plaats. En eind juli startte onder leiding van de Amerikaanse generaal Bradley de operatie Cobra. Daarmee wilden de Amerikanen een doorbraak in de Duitse verdedigingslinie forceren. En zowel door de lucht als over het land werd de aanval ingezet. En het plan lukte. Er werd een bres geslagen in de Duitse verdedigingslinie. En de Amerikanen die konden doortrekken richting het Franse achterland. Een maand later was Parijs bevrijd. De vijand was verslagen. En de doorbraak tijdens de operatie Cobra bleek van beslissend belang te zijn geweest. Zo verloopt toch menig oorlog. In de strijd tegen de vijand moet er dikwijls een doorbraak geforceerd worden om een bres te slaan in de machtige verdedigingslinie van de vijand. En als die doorbraak er gekomen is, dan ligt de overwinning binnen handbereik. Dat geldt nu ook voor de strijd tegen de geestelijke vijanden. Daarvoor moest Jezus Christus komen om een doorbraak te forceren. En dat zien we nou terug in onze tekst. Op deze eerste Adventszondag wordt de Heere Jezus Christus getekend als de doorbreker. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema doorbrekend adventslicht. 3 gedachten. In de eerste plaats een doorbraak, in de tweede plaats de doorbreker en in de derde plaats de doorbrekers. Doorbrekend adventslicht. Een doorbraak, de doorbreker en de doorbrekers. Het was geen gemakkelijke tijd waarin de profeet Micha zijn werk heeft moeten doen. We weten niet zoveel van hem. Zijn naam weten we wel, Micha, Michaja. Dat wil eigenlijk zoiets zeggen als, wie is als de Heere? Zijn geboorteplaats weten we ook. Vers 14 van hoofdstuk 1. Moreshet Gat. Het is een klein dorpje gelegen vlakbij Gat. Het ligt dus tussen het bergland van Judea en de kust. Micha is een Morastiet. Hij komt dus van het platteland. Een tijdgenoot van Jesaja en Hosea. Hij heeft zijn werk gedaan in de dagen van de Judese koningen Jotam, Agas en Hiskia. Het was de tijd waarbij onder het volk van Israël de corruptie welig tierde. En Micha komt daartegen in verweer. En hij richt zich zowel tegen Samaria, het tienstammenrijk, als tegen Jeruzalem, het tweestammenrijk. Als oordeelsprofeet moet Micha hen het oordeel vanwege de zonden aanzeggen. En dat blijkt vooral in de eerste drie hoofdstukken. Dus ook in ons teksthoofdstuk. En daar worden de zonden van het volk indringend getekend. U kunt dat zo meelezen, de versen 1 tot en met 5. Daar gaat het om de machtige leiders die de kwetsbare mensen uitbuiten. Vers 6 en 7, dat het volk de ware profeten, de dienstknechten van God en hun boodschap verwerpt. Vers 8 en 9, het recht dat struikelt op de straat. Het was niet iets onschuldigs wat er gebeurde onder het volk. De leiders, de machtigste mannen van het volk, die bedenken 's nachts, vers 1, 's nachts op hun bed bedenken ze hun kwade plannen. Om de huizen, de bezittingen en de akkers af te pakken van de kleine boeren. En als dan het licht van de morgen stond aanbreekt, als het dag is geworden, voeren ze die plannen direct uit. En ze kunnen dat ook doen, omdat ze politiek en juridisch, het slot van vers 1, de macht bezitten. Het sociale onrecht is enorm. Vers 8, de bezittingen die worden weggenomen. Vers 9, de huizen van de weduwe die worden leeggeplunderd. Nog sterker, de weduwe die uit de huizen gezet worden. En van de kinderen, zo lezen we het aan het slot van vers 9, wordt hun erfenis beroofd. Dit gedrag kan niet ongestraft blijven. Zeker omdat die rijke machthebbers de boodschap van de profeet Micha niet willen horen. Ze willen hem monddood maken. Ze willen hem het zwijgen opleggen. Ze horen liever een zachte, zalvende boodschap dan de ontdekkende prediking van de boodschapper Gods. Maar Micha zwijgt niet. Integendeel. De profeet die wijst het volk op het naderende gericht. Vers 3. Daarom alzo zegt de Heere, ziet, ik denk een kwaad over dit geslacht. Er zal een tijd komen, vers 4, van grote ellende, waarin de klaagzangen opstijgen vanwege de aangebrachte verwoestingen door de Assyriërs, 10-stammenrijk, en door de Babyloniërs, het 2-stammenrijk. Het oordeel komt over het ontrouwe en gehoorzame verbondsvolk. En vanwege hun zonde worden ze weggevoerd in ballingschap. Vers 10. Maak u dan op, gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn, omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving. Het land der rust, het door God beloofde land, kan hen niet dragen vanwege hun zonde. En dat land, dat spuugt zijn inwoners uit. En het volk moet onder het oordeel uittrekken en optrekken richting Babel. God zal ze wegzenden in ballingschap. Dat is verdiend. Daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Immers, zij hebben Gods wet overtreden. Zij hebben Gods roepstemmen naast zich neergelegd. Zij hebben Gods geduld veracht en zij hebben Gods weldaden versmaad. Jacob zal om zijn zonden in ballingschap gaan en Israël zal onder de volkeren verstrooid worden. En dat is de achtergrond van onze tekst. Want daar komen ze dan te zitten. Ver van Jeruzalem, ver van God, gebonden en vastgeketend, vast onder het juk van de vijand. En in Babel zullen ze het voor hun ogen zien. De koperen grendels, de ijzeren deuren, de boeien en de banden. En de weg terug is volledig geblokkeerd, gebarricadeerd. Onmogelijk dat er voor hen nog vrijheid komt. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat er iemand is die een misdaad heeft gepleegd en die daarom wordt weggevoerd naar de gevangenis. Dan komen ze daar in die gevangenis terecht en dan zitten ze daar in een donkere cel. Alles is hermetisch gesloten en je komt daar nooit uit. En bij de gevangenis staan bovendien ook nog vele bewakers. Het is onmogelijk om hieruit te komen. Nou, dat is nou eigenlijk de situatie met die ballingen. Maar vertonen die dan ook niet het beeld van een zondaar die door de val in Adam in de geestelijke gevangenis en slavernij terecht is gekomen? Een mens die gevangen zit in de heerschappij van de vorst der duisternis. En zijn handen en zijn voeten die vastzitten in de boeien van de zonde. Een mens die daar in die donkere dodencel zit te wachten totdat de eeuwige nacht zal invallen. Hoe kom je daar ooit uit? Hoe je ook trekt en hoe je ook sjort en hoe je ook werkt. De ketenen komen alleen maar vaster te zitten. En de banden, die gaan alleen maar meer knellen. Je zit vast aan de ketting van de vijand. En je zit geheel gebonden aan die vorst der duisternis. En wie zijn nou die vijanden waar een mens van zichzelf aan vastzit? We zouden kunnen zeggen dat is een bondgenootschap van vier vijanden die met elkaar een bondgenootschap hebben gesloten. De vijand van de zonde, van de wereld, van de duivel en van de dood. Daar zit een mens zo aan vast. De zonde die je in de greep heeft. De wereld die je beheerst. De duivel die je keer op keer verleidt. En de dood die als een zwaard boven ons aller hoofd hangt. Het is door eigen schuld dat wij gevangen zitten. En het is toch onmogelijk om ooit de vrijheid terug te krijgen. Want er liggen nogal wat blokkades en barrières die wij er zelf hebben neergelegd. En als je in het Babel der zonde zit... en daar je zonde ziet. Je verstaat, er is geen weg terug. Als u merkt dat die zondebanden zo knellen, maar dat je die onmogelijk zelf los kan maken. Als u erachter komt dat het door eigen schuld is dat je in deze ellende bent terechtgekomen. Als je ontdekt dat het verdiende oordeel is waarin je verkeert. En dat u het moet erkennen. Heren, het is naar recht dat het oordeel komt. Ik heb straf verdiend. Heren, ik heb mezelf dat vonnis waardig gemaakt. En in die strijd tegen die vijandelijke machten, dat u zelf onmogelijk de doorbraak kunt forceren, omdat de overmacht van de vijanden velen zijn. Want er zijn immers niet wat een banden waarin een mens gebonden ligt sinds hij in Adam zijn schepper heeft verlaten en de duivel is toegevallen. De mens die gebonden zit in de banden van de zonde en van de dood. De mens die is overgegeven aan de straf, aan het oordeel, aan de vloek en aan de hel. vijandelijke machten, waar je van jezelf nooit doorheen kan komen. Zoals een gevangene in een cel, met die dikke gevangenismuren. Hij kan het tegenaan, bonk. Die muren zijn veel te dik. Die zware sloten, die diepe kerker, die vele bewakers en misschien ook wel een gracht om dat gevangeniscomplex heen. Het maakt het onmogelijk om eruit te komen. Hoe dan wel? Hoe kom ik dan door die versperring heen? En hoe kom ik weer in die herstelde gemeenschap met God? Het is gewoonweg onmogelijk geworden. Is het u wel eens tot nood geworden? Die knellende banden en het aantrekkende juk ook hebt gevoeld. Hoe het zich samenspant in uw leven. Dat je wel eens vertwijfeld hebt doen zuchten. Hoe kan ik ooit nog zalig worden? Want dat is toch de belijdenis van een die zich als een verloren zondaar voor God leert kennen. Als je erachter komt dat je vastzit onder de heerschappij van de Satan. De banden des doods knellen. En de angsten der hel, Psalm 116, je benauwen. Maar wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is nu mogelijk bij God. Want hij zorgt, dat is onze tweede gedachte, voor die doorbreker. Want in zijn toorn gedenkt de Heere aan zijn ontferming. Want de oordeelsprofeet blijkt nou ook de helsprofeet te zijn. De oordeelsprediker is tegelijk de Christusprediker. Terwijl de zwaarste straffen worden aangekondigd aan het volk, komt de Heere tot zijn overblijfsel met zijn belofte van genade en vrede. Want te midden van al die oordeelsaanzeggingen, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, mag Micha dan aan het slot van hoofdstuk 2 spreken van heil. Waar het van de kant van Israël en Juda hopeloos is, zegt God vers 12, voorzeker zal ik. Wat zal hij doen? Hij zal Israëls overblijfsel, vers 12, vergaderen. De Heere zal zich dus een overblijfsel verzamelen in Babel. Ondanks Israëls zonde belooft de Heere nog verlossing. Dat is dat overblijfsel dat bewaard is voor de zaligheid. Die zal hij, zo leert vers 12, bijeenbrengen. Het is trouwens een kenmerkende en een steeds terugkerende gedachte bij de profeten, dat de Heere zich te midden van het oordeel een rest, een overblijfsel zal overlaten. En voor dat overblijfsel zal hij nou een veilige uitgeleide bewerken. Hoe? En dan komen we bij onze tekst. Door een doorbreker te geven. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Die doorbreker die zal de doorbraak forceren. Ha, Peres staat er. Dat is dus de doorbreker, de baanbreker, degene die een bres slaat. Het is een militair beeld. Dat doet denken aan die operatie Cobra. Waardoor één legereenheid een bres slaat in de verdedigingslinie van de vijand. Misschien jongens en meisjes heb je het wel eens gehad dat je aan het spelen was ergens in een groot bos. En dat je door het bos aan het rennen was en op een bepaald ogenblik blokkeerde de weg. Prikkeldraad dat ervoor stond.
En hoe moest je nou verder? Dat er dan één was die dan dat prikkeldraad wat omhoog tilde, omhoog schoof, zodat de andere er doorheen kon. De opening die werd geslagen. Deze doorbreker die zal een doorbraak forceren om zo dit overblijfsel uit ballingschap te leiden. Die doorbreker komt. Gegarandeerd, want dat is Gods belofte. Een straal van licht in een donkere nacht. Doorbrekend adventslicht van een komende doorbreker. Wat hij doet. Wie hij is. Nou, allereerst moeten we denken aan de vorst Zerubabel en aan de hoge priester Jozua. Zij zijn immers de doorbrekers geworden om dat overblijfsel van Israël terug te leiden uit de ballingschap naar het land van de belofte. Zij zijn daarbij voorop gegaan. Want Joodse uitleggers hebben in deze woorden ook een messiaanse profetie gehoord. Ze hebben in die doorbreker één gezien die het grote werk van de zaligheid zal komen te volbrengen. En boven Zerubabel en Jozua stijgt dan ook het beeld uit van de komende Christus. Dit is dan ook een adventsboodschap bij uitnemendheid. Zeker, deze profetie slaat allereerst op de terugkeer van het overblijfsel van Israël uit ballingschap. Maar het vindt toch zijn diepste vervulling in Christus Jezus, die bevrijdt uit de macht van de zonde. Hij is het die als de doorbreker een doorbraak forceert. En dat spreekt van macht, van kracht. Het zegt iets van het werk van die doorbreker. Hij is het die alle hindernissen opruimt. Hij is het die een opening maakt in de belegering. Hij is het die een gat slaat in de vijandelijke linie. Hij is het die de blokkades op de weg wegneemt. En dat toont nou zijn goddelijke kracht. Als een krijgsheld trekt hij voort en breekt hij door de vijandelijke linies heen. Als een die bekleed is met macht, treedt hij naar voren om die weg open te breken. Maar dan moeten we goed letten op dat beeld. Want het kan soms zijn dat er hulptroepen van buitenaf onderweg zijn om ergens een doorbraak te forceren. Stel je voor dat er iemand ontvoerd is. En die wordt weggevoerd en die komt terecht op een onbekende bestemming. En de politie komt erachter waar die persoon verblijft. Dan kan het gebeuren dat ze een groot aantal troepen erheen sturen en dat ze op een bepaald moment zorgen voor een verrassingsaanval en dat ze van buitenaf naar binnen breken om die ontvoerde man of vrouw vrij te krijgen. Maar hier gaat het niet om iemand die van buitenaf naar binnen toe een doorbraak forceert. Maar deze doorbreker, die komt van binnenuit. Hij is dus één van hen. Dat wil dus zeggen, hij verblijft daar ook in Babel, onder het oordeel. Hij is daar solidair met dat volk in hun ellende. Hij deelt daar het lot van degene die daar zitten in de gevangenis. Zo was dat met die vorst Zerubabel. Zo lag dat met die hoge priester Jozua. Maar zo is het er ook met die gezalfde priesterkoning, die tegelijk onze hoogste profeet is. Hij werd immers één van ons. Hij heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. Jezus Christus, die Gods doorbraak is in deze wereld. Hij die in de stilte van de eeuwigheid zich bereid heeft verklaard om die strijd aan te gaan tegen dat bondgenootschap van de vijand, de zonde, de wereld, de dood en de duivel. Hij die het zei, zie ik kom, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En achter die gesloten hemel in de eeuwigheid is Jezus Christus gezalfd tot die doorbreker. Hij moest als die grote krijgsheld van binnenuit die doorbraak forceren. En in de volheid van de tijd is hij daarom naar de aarde gekomen. De hemelen die scheurden toen God in zijn Zoon kwam naar deze aarde. En hij werd neergelegd in die kribbe in Bethlehem stal. Hij die mens is geworden, onder de wet, die de menselijke natuur heeft aangenomen, die is doorgebroken in onze door de zonde ontluisterde menselijk bestaan. Hij groeide op en hij nam toe in genade en grootte bij de mensen. Hij heeft onder de mensen gewoond. En ze hebben gezien hoe Jezus, die doorbreker, voor hun aangezicht optrok. Want het werk van die doorbreker, het werd opgemerkt onder de mensen. En hij trok voort op de weg die God de Vader voor hem had uitgedacht. Hij wist dat de straf op hem werd gelegd. En hij begreep het. Dat hij het oordeel moest doorgaan. Dat hij die strijd moest aanbinden tegen de zonde, tegen de duivel en tegen de dood. Wat een machten moest hij overwinnen om een vrijgeleide voor die overblijfsel naar de verkiezing der genade te creëren. Maar hij verschijnt vol heldenmoed. En hij treedt daar de vijand tegemoet. Want wat wij niet kunnen en wat onmogelijk is van onze kant, dat doet hij. Hij die in alles heeft geleefd naar de wet van God. Die het recht van God volkomen heeft gehandhaafd. Die het vuur uitblust van het verterend vuur van God over de zonde. Hij die door de vijandelijke linies heen breekt. Want heel zijn werk op aarde valt nu onder dat werk van die doorbreker. Hij moest dwars door al die vijandelijke linies heen breken. En hij moest met goddelijke kracht, moest hij door die muren, moest hij dringen. Al direct in de woestijn kwam de duivel op hem af. Toen hij werd verzocht, de duivel probeerde hem te verleiden tot de zonde. De duivel die er alles aan deed om de Heere Jezus ten val te brengen. Keer op keer wierp de duivel zich met zijn aanvallen op hem. De Heere Jezus die moest door die macht van de duivel heen breken. Maar hij moest ook door de macht van die zonde heen breken. Als hij daar ging, door de straten, door de huis, waar hij keer op keer tegen de zonde aanliep. En hij moest de straf door, die God de Vader op hem had gelegd. Immers de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En hij moest de vloek door, die er ligt op ieder mens, Want had God het niet gezegd, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Hij moest de dood door. De dood die de bezoldiging is van de zonde. Hij moest de strijd aanbinden tegen de dood, om de angel uit die dood ook weg te halen. En hij moest ook de hel door. En dat was toch het zwaarste van het zwaarste wat hij moest doorbreken. Wat zag hij daar tegenop? En wat voelde hij daarvan niet het gewicht? En in de hof van Gethsemane vroeg hij of die drinkbeker aan hem voorbij kon gaan. Om een opening in die bres te slaan. Om die dikke muren kapot te breken. En om die sterke poorten open te breken. Moest hij de hel doorgaan. En al doorgaande verzuchtte hij het. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar daar brak die doorbreker als het ware. Door het vertreden recht van God en door de gekrenkte deugden van God heen. En heeft hij volkomen genoeg gedaan, zodat elke barrière en elke blokkade ook werd geslecht. De rechtvaardigheid Gods, die als een vlammend zwaard voor hem stond om hem neer te vellen. De vloek van de verbroken wet die hem dreigde te verpulveren. En de troepen vanuit de hel die op hem aandrongen. Zoals later die woorden vervuld zijn uit de 22e psalm, waar David het ook heeft gedicht. Vele varren hebben mij omsingeld en sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Hij ging het niet uit de weg. Als de grote doorbreker zette hij de aanval op hen in. En hij breekt met goddelijke kracht door de storm van Gods grimmigheid en Gods rechtvaardige toorn heen. En zo heeft hij zijn doorbrekerswerk gedaan. Als het ware is hij met een dikke hamer er doorheen gekropen en heeft hij al die muren geslopen en heeft hij alles in stukken geslagen. Hij sloeg die bres en hij maakte die opening. En hij zorgde voor dat gat. Want op de eerste paasmorgen trad hij door die opening naar buiten in de hof van Jozef van Arimathea. De bres is geslagen en de opening die is er. Hij brak door de muren van dood en verderf heen. Hij heeft overwonnen de vijandelijke machten en krachten. En Christus heeft al die vijanden, de wereld, de zonde, de duivel en de dood, heeft hij geheel en al verminkt door met hen de strijd aan te binden. Hij heeft ze ontwapend, waardoor zij zijn volgelingen geen letsel meer kunnen aanbrengen. De doorbreker die is doorgebroken, opgestaan uit de doden en de weg terug geopend naar het vaderhuis en naar het vaderhart. Hij doorbreekt de muren van zonde en schuld. En als de levende is hij ook bij machten. En heeft hij door de krachten en de macht van de dood heen gebroken. Heeft hij het licht, het leven en de vrede aangebracht. En is hij verder doorgetrokken, opwaarts naar omhoog. Waar hij de hemel is binnengegaan. En van daaruit zet hij dat doorbrekende werk zet hij nog steeds voort. Want elke keer weer, als hij verschijnt in het evangelie, met de kracht van zijn geest, breekt hij door, onwederstandelijk. En als u dan misschien ziet die dikke muren rond uw hart, en je bij jezelf ervaart de liefde voor de zonde en de vijandschap tegen God, als grenzen van onmacht en onmogelijkheden misschien oprijzen, wat wordt die doorbreker, gepast, heerlijk en begeerlijk. Wat krijg je hem dan nodig? Want hij breekt door dat harde zondaarshart heen. Hij is het die met de hamer van de wet dat hart stuk slaat en verbrijzelt. En hij is het die het hart door de werking van zijn geest ombuigt en omzet. En de grote doorbreker die door al het verzet en al de tegenstand heen breekt. Die dat ongelovige en ongevoelige hart doorbreekt. Hij breekt het open, zodat er plaats komt voor de Heere Jezus Christus. En hij werkt het berouw in het hart en de schuldverslagenheid over de zonde. Ja, zo dat je die borg voor je schuld en die middelaar voor je hart zo nodig krijgt. Hij doorpriemt het oor, zodat je gaat horen de boodschap van de zaligheid in Christus. En hij doorsteekt de ogen, opdat je gaat verstaan de volheid van het heil die er ligt in de Heere Jezus Christus. En hij laat je zien de ruimte die er ligt in hem. En hij toont je de kracht die er te vinden is bij hem. En hij laat je zien de gewilligheid die er is in hem, waar van eigen kant alles onmogelijk is, laat hij het je zien dat alle mogelijkheden er nou liggen bij hem. Want hij heeft met zijn goddelijke macht en goddelijke kracht die doorbraak geforceerd. Nu is er een geopende toegang om uit die gevangenis te komen. Hij maakt vrij baan en hij roept het ons toe. Zie op mij. Wend je naar mij en word behouden. Kom achter mij en volg mij. Zo breekt die doorbreker met de werking van zijn geest door, opdat zondaren op Christus zijn aangewezen en hem nodig leren krijgen en achter hem aangaan. En dat brengt bij onze laatste gedachte, de doorbrekers. Want zelf kwamen ze onmogelijk uit de gevangenis. Maar als die doorbreker een opening gaat forceren door die vijandelijke linies heen, ja, dan gaat er ook iets gebeuren met hen die gevangen zaten. Dat zien we nou in het vervolg van vers 13. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Dus als hij doorbreekt, trekt hij hen met zich mee. We zouden kunnen zeggen, hij maakt ze tot doorbrekers. Als doorbrekers volgen ze de doorbreker. En ze ontkomen door de bres die hij heeft geslagen. En er staan er drie werkwoorden over hen. Doorbreken, uittrekken en heen gaan. En daarmee wordt nou eigenlijk heel die tocht van hen getekend. Doorbreken, uittrekken, heen gaan. Dat is de overwinningstocht. Door de poort, als uit een belegerde stad die bevrijd is geworden. Ze breken door, zoals die ene eenheid bij die operatie Cobra, die de bres heeft geslagen, de vijand heeft uitgeschakeld En vervolgens volgen die andere eenheden. Eén voor één gaan ze het pad dat die doorbreker heeft gemaakt. Hij baant de weg, zodat ze die weg kunnen gaan. Hun doorbreken is dan ook zijn werk. Van zichzelf zaten ze vast in de boeien en de zonde. Konden ze geen stap verzetten. Maar die doorbreker die heeft die bres geslagen en dan maakt hij dat overblijfsel ook gaande. Die kunnen dan niet langer in Babel blijven zitten. Maar die willen eruit. En ze zien de ruimte. En ze verstaan dat het veilig is achter die doorbreker aan. Dat ze zo terug kunnen keren naar hun dorpen, naar hun steden. Dat zo de weg terug naar de gemeenschap met God geopend is. Zo zullen ze doorbreken en door de poort gaan. Ziet u, ze trekken die poort uit. En daarmee laten ze Babel achter zich. En laten ze het leven van Babel ook achter zich. Want als het goed is, blijft dat achter bij die poort. Hun hoogmoed. Hun eigen baan. Hun liefde tot de zonde. Hun boze lust. Ja, dat alles blijft achter bij die poort. Alles van die oude mens. Alles van die mens der zonde. En het willen ze ook niet meer meenemen op de weg. Alles wat hen heeft gebracht onder het oordeel van de zonde, leggen ze daar af. Dat blijft achter in die gevangenis, dat blijft achter in Babel, dat ze mogen verlaten. Maar de weg van Babel naar Jeruzalem is wel lang. Misschien zit er één. Door die poort, door die geopende deur, er is uitgetrokken achter Christus aan. Men merkt hoe de weg vanuit Babel naar Jeruzalem lang en zwaar kan zijn. Geen eenvoudige weg, maar een weg vol kuilen, vol keien en met vele bochten. En dat ook daar de achtervolgers, de bestrijders en de vijand je ze op de hielen kunnen zitten. Een weg met bezwaren en met moeilijkheden. Een weg die ze zelf ook nooit eerder zijn gegaan. Nu weet de weg misschien niet. Wat kan dat onrustig en wat kan dat onzeker maken? Maar de doorbreker die voorgaat en die het je zegt, zie nou op mij. Ik ben de weg. Kom achter mij aan. Achter mij en achter mij alleen ben je veilig en beschermd. En hij baant in alles de weg. En dat is er ook tot troost. De doorbreker die voorop gaat. De Heere in hun spits. Dat hij niet alleen die gesloten muur openbreekt, maar dat hij ook de weg baant. En dat hij zich onderweg ook steeds meer laat kennen. Dat hij onderweg ook steeds meer toont wie hij is. En zo gaan ze hem al meer leren kennen. Zijn deugden, zijn eigenschappen, de weldaden die hij uitdeelt. Zo mag dan toch ook op die weg van Babel, vanuit Babel naar Jeruzalem, mag toch ook het werk van Gods genade steeds meer gaan doorbreken in hun leven. Ze worden steeds verder geleid op die weg van die grote doorbreker. De nevels die er waren, die opklaren. En de mist die verdwijnt, steeds hoger. Het licht op het levenspad mag gaan schijnen. De twijfels die weg hebben. als de geest van die doorbreker ook steeds krachtiger zijn werk gaat doen. En je steeds beter ziet wie je zelf bent. Maar je ook steeds meer vrijmoedigheid mag krijgen om uit te gaan tot de Heer Jezus. En om zijn naam ook te belijden. Je ook steeds sterker verbonden mag raken aan die Christus. En dat Hij het is die de slappe handen ook versterkt. En de struikelende knieën vaststelt. En dat zo dat doorbrekende werk van Gods geest ook zichtbaar gaat worden in het leven. Dat je niet zomaar wat rondzwerft en wat ronddolt, maar dat je met krachtige hand bestuurd wordt door die doorbreker. O ja, dan brengt hij misschien wel eens op ongekende en onbegrepen weeg. Dan brengt hij je in duistere valleien. Om te leren dat je in eigen kracht niet staande blijft. Wat geeft dat dan niet een troost en verwondering? Als dan in die duisternis weer het licht mag opgaan over je levenspad. Of soms laat hij het toe dat die verleider je bespringt en je benauwt. En daarmee stelt hij je geloof op de proef of je het werkelijk in alles alleen bij hem zoekt. En dan kan het wel eens zijn dat hij ook iets van u afneemt. Iets wat u zo koesterde. Maar daarmee leert hij dat we als een arme zondaar enkel van genade leven. En enkel onze hoop op hem zouden stellen. O, die weg, hoe zwaar kan die niet zijn? Als een pad vol met bochten scherend langs diepe ravijnen. Maar weet u, er is geen weg waar hij niet eerder is geweest. Als u onderweg de last van de zonde voelt drukken op uw schouders. Hij heeft die zondelast op zich genomen. En hij heeft die weggedragen aan het kruishout. Of als u van die momenten hebt dat de duivel zo tekeer gaat in uw leven. Jezus Christus heeft in de woestijn en aan het kruis de verzoeking van de Satan weerstaan. Of hebt u misschien wel eens het gevoel dat God u heeft verlaten en dat hij u heeft overgelaten aan uzelf? De Heere Jezus, hij hing aan het kruis in die 3 uren van Godverlatenheid. Voelt u misschien smaad en laster over u komen, waartegen u zich niet kan verweren? Hij is veroordeeld op valse beschuldiging. Merk je dat je vrienden je soms verlaten en je misschien helemaal in de steek laat? Kijk in die hof van Gethsemane, waar hij verraden werd nota bene door een van zijn discipelen Judas. En waar ze uiteindelijk allen hem hebben verlaten en op de vlucht zijn geslagen. En hebt u misschien wel eens van de tijden dat de vijand van de dood u zo kan benauwen? Bedenk hoe hij daar gekropen heeft in de hof. En hoe hij ook bevreesd was dat hij de dood moest gaan sterven. Was de grote koning, wil hij nou aan de spits treden? En wil hij in alles voorop gaan. En zo trekt hij als het hoofd van het leger op. En zijn manschappen mogen hem volgen. Hij beschermt ze onderweg tegen de aanvallen van de vijand. En hij springt voor hen in de bres. En hij neemt het voor hen op. En dat is toch de troost dat die doorbreker voorop gaat. En hij leidt ze totdat ze mogen komen bij die andere poort. De poort van het nieuwe Jeruzalem. En hij dat overblijfsel daar binnen leidt door die poort heen. En ziet u, hij gaat voorop bij het uittrekken uit Babel. Maar hij gaat ook voorop bij het intrekken in dat nieuwe Jeruzalem. Het is van begin tot het eind, is het alles het werk van die doorbreker. Maar laten we wel beseffen, die doorbreker ook zal doorbreken tegen een goddeloze wereld. En hij zal met een ijzeren scepter verslaan allen die tegen hem blijven opstaan. Wie blijft behoren bij de vijanden van Christus, die zullen door deze doorbreker te pletter worden geslagen. Want hij zal komen met een vlammend vuur, wraakdoende over hen die God niet kennen en die het evangelie van Jezus Christus verwerpen. Met die doorbreker valt niet te spotten. Hij heeft een arm die bemachtigd is om al de vijanden te verbreken. En eenmaal zal hij op de laatste dag, zal hij alle vijanden zal hij verzamelen. En zal hij ze voor zijn aangezicht verpletteren onder zijn voeten. En wie dan nog zich bevindt in de gevangenis van de zonde, hoe weet dat hij dan zal doorbreken met zijn eeuwige toorn. Maar bedenk dat die doorbreker nog gewillig is om door te breken. En zie toch op die geopende deur die geopend is door die doorbreker. Een deur der hoop, een gebaande weg. Voor wie? Voor ballingen. Voor hen die in duisternis zijn gezeten, voor gevangenen. En als u nou misschien geen weg weet, en als naar uw gevoel de vijand u steeds sterker in de greep heeft, luister naar deze adventsprofetie. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en richt uw oog en uw hart op hem. En volg hem, want te midden van het naderende oordeel en het dreigende gericht is hij die geopende deur, de doorbreker. Voor verloren ballingen, het doorbrekend adventslicht in een donkere nacht. Amen. Laten de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam zij gedankt en geprezen, dat gij het zijt die voor de schreden hebt ontsloten, die poorten der gerechtigheid, de bres geslagen, de opening gemaakt door die grote doorbreker, de Heere Jezus Christus, dat er een geopende toegang is en dat de weg tot u open staat. O Heere, bewaar ons ervoor dat we het in Babel nog kunnen uithouden, in het Babel der zonde, en dat we ons nog wel op onze plek voelen, in die gevangenis waar de Satan ons in zijn greep heeft. Maar doe ons toch zien, die geopende deur, die deur der hoop geopend door het borgwerk van die doorbreker Christus Jezus, geopend door zijn bloedstorting, opdat we daar doorheen leren gaan en die koning te volgen op die weg naar het nieuwe Jeruzalem. Heer, wilt u zo met ons gaan in de week die voor ons ligt? Gedenk ons. Helpt u ons bij alles wat we hebben te doen, bij droeve gangen of bij blijde gebeurtenissen, dat in alle dingen onze ogen gericht zijn op u, de Heere. En wilt u ons zo leiden, bewaren voor de zonde, bovenal voor een onverzoend sterven. Aanvaard onze dank voor wat gij ons gaf en wees ons zo in het verdere nabij, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Wat er verder volgt in vers 24 van 105. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.